Dan heeft Ruud mij gevraagd om het volgende deel met u te lezen, de schriftlezing, uit Romeinen 8, vers 37 tot en met Romeinen 9, vers 5. En daar staat: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, allemaal van harte welkom. En ja, het kan u natuurlijk niet ontgaan zijn, maar u ziet dat ik iets heb meegenomen vandaag. En u weet wel wat dit is. Dit is een viool. Dat heeft u natuurlijk al gezien. En een viool, kan ik u vertellen, is een heel bijzonder instrument. En ja, met een hele goede viool is natuurlijk ook wel heel wat waard. Deze niet. Hij is al oud. Ik kan de naam eigenlijk niet eens goed lezen die erop staat. Op de achterkant staat iets van Stradi en nog iets, maar... Van de week waren we thuis en we waren allemaal bij elkaar. Dan met de kinderen waren er en zo gaat dat meestal dan. En Hans die vroeg eigenlijk: pap, wat gaat u zondag nou doen? En ik vertelde daar iets over. En ik zei: ik ga een lied zingen. Ik ga een lied zingen. En de jongens zaten naast elkaar en ik zag dat ze heel snel even naar elkaar keken. En dat is wel heel mooi om te zien. Want dat verwacht je natuurlijk ook wel. En toen zei Robert zo heel voorzichtig: pap, zou u dat nou wel doen? Dus toen heb ik gezegd: nou, ik ga niet zingen. Ik laat het over aan, dan is aan Tjerk en dan is Anne-Joenne. Die deden dat fantastisch. Maar hij heeft niet gezegd... dat ik beter niet op de viool kon gaan spelen. Dat heeft hij niet gezegd. Ik heb hem dus meegenomen vandaag. En ik moet ook gelijk bekennen eigenlijk dat ik niet ga spelen. En dat is ook omdat ik de laatste tijd zeker niet heb geoefend. Dus dat zal ik u dan ook niet aandoen. Maar ik heb deze viool meegenomen vandaag, omdat deze viool vandaag een bepaalde rol speelt in de dienst. En vandaag is dan ook dan dus het thema van de dienst: de melodie van het hart. En waarom dan die viool? Nou, dat ga ik u zo natuurlijk laten zien. Maar ik wil eigenlijk eerst even een vraag aan jullie stellen. Wie is voor jullie de meest bekende violist? In Nederland. Niet ik natuurlijk, dat ben ik niet. Nou, ik hoor diverse namen, maar ik hoor ook ergens, dan is André Rieu. En dat is natuurlijk ook, die ook heel vaak op de televisie is en die je natuurlijk ook heel vaak horen. Maar, heeft u ook ooit wel eens gehoord van een violist die staat op het dak van een huis? Nou, ik hoor al herkenning. En ja, ik denk dat u dat net als ik heeft, dat als u door de stad rijdt, dan zie je steeds op van die aanplakbiljetten de violist op het dak. En die violist op het dak van het huis, dat is namelijk ook gebruikt bij de verfilming en een musical van een boek. En dat boek heet Anatevka. Anatevka. En ik neem aan dat er best wel heel veel mensen zijn die dat boek hebben gelezen ooit. Het is eigenlijk wel een heel bekend boek geworden. Ik denk dat iedereen van mijn generatie het boek wel zal kennen. Maar voor de jongeren is het misschien wat minder bekend. Dan is Anatevka. Het wordt ook wel genoemd Fiddler on the Roof. En ja, waar gaat het over? Waar gaat het verhaal over? Nou, het is het boek. En het boek dat speelt zo rond 1900. En dan is dat boek heet dan dus Anatevka en dat is de naam van een dorpje. En het is een heel arm en klein dorpje in Rusland. Zoiets als Neodachino. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Zo in die sfeer moet u het ongeveer plaatsen. En de hoofdpersoon van het boek is een man. En dat is een vader. En die vader die heeft 5 dochters. En 3 dochters die hebben de huwbare leeftijd ondertussen. En ja, 3 dochters. Ik heb me net laten vertellen achter in de zaal iemand. En die heeft ook 3 dochters. En die zei nou, 3 dochters. Ze zegt, ik kan er met gemak een boek over schrijven. Ik denk nou, dat is niet alleen van nu, maar dat was ook al zo rond 1900. Maar die vader, dat is een Joodse man. En hij zoekt voor die dochters een echtgenoot, een man. En daar gaat het boek dus ook over. En dat is niet zo eenvoudig, blijkt. Voor de oudste dochter heeft hij een rijke man gevonden. Een hele rijke man, een slager. Ik verzin het niet, het is echt zo. Lees het boek. Maar wat wil het geval? Zijn dochter wil helemaal geen rijke slager. Ze wil haar hart volgen en ze heeft haar hart gezet op een hele arme man. Een man zonder centen. Maar het is de liefde van haar hart. En de volgende dochter, dochter nummer 2, heeft ook een man gevonden. Ook naar haar hart, hè. Ze heeft haar zuster natuurlijk ingevolgd. En deze man is opstandig, dan is tegen de regering. Nou, en u weet, in Rusland loopt dat niet goed af. En hij wordt opgepakt en hij wordt verbannen, dan is naar Siberië. En zij gaat met hem mee. En het hart van haar vader breekt voor de tweede keer. Nou, dan is daar nog die derde dochter. En deze derde zus, die heet Gava, Eva. En ook zij wil net als haar 2 zussen uit liefde trouwen. En zij vond een man. Maar, daar is 1 hele grote maar. Daar is 1 heel groot probleem. Dat is geen Jood. En wat zij doet het ondenkbare. Zij als Jodin trouwt met een niet-Jood. Nou, die vader die heeft geprobeerd om zijn dochters in de bekende Joodse traditie te laten leven en ook te laten trouwen. Maar zijn laatste dochter, die trouwt met een niet-Jood, een goyim. En ja, dat wordt hem echt veel te veel. En hij verstoot zijn dochter. En zo staat hij dan met hele lege handen en zijn dochter is weg. En het is een zeer gelovig man. En dat lees je ook steeds in het boek. En wat je ook leest is dat hij ook voortdurend in gesprek is met God. En dat gaat eigenlijk heel de tijd door. En hij gaat zich dan afvragen, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? En dan gaan zijn gedachten naar de omstandigheden. En hij denkt, daar ligt de oorzaak. Dat is de reden. Ik ben arm en ik heb niks. Had ik maar. Nou, en dan komt iets wat u natuurlijk allemaal kent. En daar is uiteindelijk ook een lied van gemaakt. Misschien dat u dat wel kent. If I Were a Rich Man. Dat is een heel bekend lied. En hij zegt tegen God. Als ik nou eens rijk zou zijn, hè? Als ik nou eens rijk zou zijn. Als ik nou eens een klein fortuin zou hebben. Ja, dan zou ik een heel groot huis laten bouwen midden in de stad. En als ik rijk ben, dan hoef ik niet meer te werken. Ja, dan ben ik een welgesteld man. En dan is mijn vrouw ook rijk. En dan ziet ze eruit als een rijke vrouw. En ze roept naar de bedienden dan in ons grote huis. En de andere welgestelden uit de omgeving komen allemaal naar mij toe. Voor raad, want ik heb de wijsheid van Salomo. Nou, zo zit hij te fantaseren. Was ik maar rijk, dan was alles anders gelopen. Dan was mijn leven anders gelopen en dan was het ook met mijn dochters anders gelopen. En natuurlijk, we weten, de tijd van 1900 is uitermate slecht. En hier in het Westen is dat eigenlijk ook zo. Er is geen werk en er is geen geld. En zo zal later blijken ook nog een voedingsbodem te zijn voor een wereldoorlog. De grote oorlog. En de mensen zijn arm. En zeker in Rusland. En Joden hadden het daar sowieso niet makkelijk. Maar wel. De gedachte dat je met veel geld je omstandigheden beter kan maken. Ja, dat is een gedachte die heel veel mensen bezighoudt. En soms dag en nacht. Nou, wat gaan we vandaag nou doen? Vandaag wil ik u meenemen naar de Romeinenbrief, waar Paulus schrijft over een schijnbaar gemis aan rijkdom. Maar ik denk, voordat we nou over dat woord gaan spreken, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Ja, Hemelse Vader, we gaan straks lezen in die Romeinenbrief. En wilt u maar geven, Heer, dat wij uw woord zo mogen lezen zoals u het heeft bedoeld. En Vader, zo zal uw woord dan ook rijkdom voor ons hart zijn. En het zal de melodie van ons hart mogen bepalen. En wilt u ons zo nabij zijn, Heer, niet alleen in het spreken, maar ook in het horen, in het luisteren. Vader, dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Ja, de Romeinenbrief. Als u leest in de Romeinenbrief, dan moet het u opvallen, dat kan u niet ontgaan, dat Paulus spreekt over eigenlijk twee grote groepen mensen. En de eerste is eigenlijk het volk Israël. En dat is het volk dat door God is geroepen. De naam van Jacob werd ooit veranderd in de naam Israël. Je kunt het lezen in ergens eind Genesis 35. Jacob heeft 12 zonen. En dat worden dan de stammen van Israël, Gods uitverkoren volk. Door geboorte hoort iemand bij dat volk. Dat is de basis. En de wet van Mozes speelt hier een uitermate grote rol. En de wet van Mozes heeft invloed op rechtvaardiging. Voldoe ik wel? Ben ik wel goed genoeg? En de tweede groep in de Romeinenbrief is een verzameling van mensen die God heeft geroepen. Geboorte speelt geen enkele rol. En veelal niet-Joden, maar Joden ook. God roept, en als God roept, ja, dan kan niemand dat weerstaan. Nou, de wet is hier niet zo belangrijk, maar juist genade. En het feit dat God je heeft geroepen om te mogen geloven, dat is een gave, een geschenk. En dat geloof maakt je tot een rechtvaardige. Niet de vraag, voldoe ik wel? Ben ik wel goed genoeg? Nee, maar leven uit genade. Leven uit geloof. Dat maakt je juist tot een rechtvaardige. Nou, beide groepen die zijn er, omdat God het wil. Hij roept beiden omdat ze onmisbaar zijn in zijn plan. En beiden, en daar gaan we straks over lezen, hebben hun eigen manier, of op hun eigen manier een soort toekenning van die rijkdom. En waarom is dat nou zo? Dat is omdat Vader aan zijn mensen, zij die van hem zijn, meer informatie geeft. Maar ook hele specifieke informatie die past bij het doel waarom hij roept. En met het geven van die informatie laat God zien zijn enorme wereldwijde liefde. die heel zijn schepping uiteindelijk omvat. En zodat ieder mens ook in die cirkel komt van zijn liefde. Maar hij geeft ons dus informatie. Hij wil bijvoorbeeld, en dat kun je lezen in iets van, dan is in 1 Timotheus bijvoorbeeld, een bekend stukje voor u, dat alle mensen behouden worden, gered worden. Nou, dat is niet een vraag. Dat is ook niet de vraag of je het daar nou wel mee eens bent of niet, of je je daarin kunt vinden. Nee, het is zijn bedoeling dat je het weet. Het is informatie. En het feit dat we het mogen weten van een hemelse vader, die zo'n geweldig plan heeft en het ook uitwerkt in de tijd, dat maakt niet dat mijn omstandigheden beter worden, maar dat ik uitzicht mag hebben naar dat wat mag gaan komen. En dat hij het waard is om mijn vertrouwen op hem te stellen. En dat er dan ook hoop mag zijn voor de toekomst. Hè, en ook hoop, waar we ook deze week weer eigenlijk bij werden bepaald. Dat er ook hoop mag zijn voor degene die ons zijn ontvallen. En wat doet vader nou? En mijn omstandigheden blijven gewoon hetzelfde. Maar door het ons te laten weten, tilt hij ons boven onze situaties uit. Hij tilt mij, hij tilt u, hij tilt jou. Hij tilt je boven die omstandigheden uit, zodat we ons niet door die omstandigheden laten beheersen. Nou, ik denk als u vanmorgen ook heeft kunnen lezen, dan in het leesrooster, dan zag u daar ook iets over staan. Hij tilt ons uit, stond daar, uit deze boze aion. En hoe doet hij dat? Staat daar, door zijn woord. Door zijn woord. En natuurlijk, die omstandigheden waar we in verkeren, die kunnen ons enorm raken. Die kunnen ons geweldig raken. En ik vertelde u net van die vader van die dochters. Teffje heet hij. Teffje. En ja, hij wilde het zo graag anders. En hij fantaseerde, was ik maar rijk. Dat zijn de omstandigheden waar hij in leefde. Maar zowel voor het Joodse volk als degene die hij roept uit de heidenen, worden ze genoemd in verband met rijkdom in die Romeinenbrief. En wat blijkt, die rijkdom, en dat is wel mooi, die rijkdom, dat blijkt een schat te zijn. En de tekst vandaag, die staat in hoofdstuk 8 en 9. Het vorige hoofdstuk is dus eigenlijk 8. En ik denk dat 8 voor heel veel mensen misschien wel het meest bekendste gedeelte is uit de Bijbel. En voor velen is ook Romeinen 8 het meest vertroostende hoofdstuk uit de Bijbel. En het spreekt dan ook van een geweldige hoop voor de toekomst. En dat hij degene is die in jouw leven de dingen doet samenwerken ten goede. En dat hij het is die je roept. En dat hij het is die je ook rechtvaardigt. En dat hij het is die je ook verheerlijken gaat. Weet u, dat is informatie, dat is geweldig. En dan komt daar de vraag, zeg maar de grote vraag. Als dat nou allemaal zo is, wat zal ons dan nog kunnen scheiden? Zou het dan toch nog mogelijk zijn dat ik buiten zijn liefde zou kunnen vallen? Nou, u weet, dan zegt Paulus, ik ben ervan verzekerd. Dat niets, helemaal niets, jou zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Dat houdt in dat er geen omstandigheden kunnen zijn waarbij je wordt gescheiden van zijn liefde. En ik weet, omstandigheden waar we mee te maken hebben, kunnen je laten denken dat je juist wel gescheiden bent van zijn liefde. Daarom is het goed om goed te weten wat er nou staat geschreven. Want wat er staat geschreven, dat is de rijkdom voor ons hart. En we kunnen wel eens denken, had ik maar meer rijkdom voor mijn hart. Dan zegt Paulus hier, vergis je niet, die rijkdom die is er juist wel. En die rijkdom die heb je al. Sterker nog, het is een schat. En dan is daar die man, dat is Tefje. Die gelovige man, die fantaseert over rijkdom. Die man met zijn drie dochters. Hoe mooi had het leven dan kunnen zijn met rijkdom? En dat roept ook gelijk een soort vraag bij ons op, denk ik. Van, mag ik dan niet meer fantaseren? Mag ik niet meer hopen op betere omstandigheden? Natuurlijk wel, natuurlijk wel. Het punt is dat Paulus zegt, zet je blijdschap er niet op. Laat je vreugde en je geluk er niet van afhangen. Want zo heb je betere omstandigheden. En zo is alles weg. Nou, daar hoef ik verder geen voorbeeld van te noemen. Die weet iedereen uit zijn eigen leven wel te benoemen. Maar wat Vader belooft is blijvend. En als je jouw gedachten en je hart kunt richten naar de beloftes die God doet, dan word je niet teleurgesteld. Ik heb u net genoemd Fiddler on the Roof, de violist op het dak. Nou, de violist verschijnt dan in de musical en in de film altijd op het moment dat er iets belangrijks gebeurt. Een geboorte, een huwelijk, een drama, een overlijden. Dus mooie dingen, maar ook nare dingen. En ik denk dat als iemand inderdaad zijn gedachten en wensen gaat richten op de beloftes die God geeft, dan is dat ook een belangrijk moment. En het is zo'n moment dat er zo'n mooie melodie ook moet gaan klinken. Hè? De violist op het dak. Want weet je, als je die beloftes gaat begrijpen, en als je je hart en je gedachten gaat richten naar wat God aan jou specifiek heeft beloofd, dan kan het niet anders. Dan komt daar die mooie melodie. En die komt in je hart. En Romeinen 8, het is dus heel bekend, het is belofte op belofte eigenlijk. En hij vertelt het zodat wij het zouden weten. En hij doet wat hij heeft beloofd. En hij is daarin trouw. Trouw. En dat zegt Romeinen 8. Nou, laten we nou eens kijken naar hoofdstuk 9. Want dat is wat minder bekend. En ik zal het u iets laten zien. Daar staat, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Nou, hier begint dan een nieuw hoofdstuk. En je zou kunnen denken, als je zo wat leest, dat er eigenlijk een heel nieuw onderwerp begint. Het gaat nu opeens over het volk Israël. En bij mij in de Bijbel staat er dan boven de verkiezing van Israël. Misschien staat dat bij uw Bijbel ook. En ik weet, als er in de Romeinenbrief een soort indeling wordt gemaakt, dan ligt er altijd een grens tussen 8 en 9. Dus meestal van 1 tot 8, 9 tot 11 en verder. En je zou kunnen denken, Paulus heeft die brief weggelegd na het schrijven van bijvoorbeeld hoofdstuk 8. En hij heeft na een week, denkt hij, ik moet het weer oppakken, ik moet het afmaken en ik moet het versturen. Maar zo is het niet. Dat is niet de gedachte die u daarover moet hebben. Paulus wil ons juist iets duidelijk maken hier. Want als Paulus zo Romeinen 8 heeft neergelegd, dan zou je zo kunnen denken dat het volk Israël eigenlijk, ja, wat is de betekenis dan nog van Israël? Als niets ons meer kan scheiden van de liefde van God, heeft Israël sowieso nog wel betekenis? Een goede vraag. Maar het bijzondere is hier, in hoofdstuk 9, gaat het gewoon verder met de beloftes die God geeft. En dat is weer de verbinding tussen 8 en 9. Het is eigenlijk gewoon een vervolgverhaal. Het loopt ook gewoon door. En hier is de belofte juist voor het volk Israël. En ook die staan vast. En die staan heel vast. En ik denk, het is ook heel mooi dat Paulus die belofte aan het volk Israël ook gewoon intact laat. Hij doet daar helemaal niets aan af, maar dat blijft gewoon staan. God is niet de God van jij wel en jij niet, of dat volk wel, jij niet en jij wel. En dat is veel meer zoals de mens dat doet en zoals de mens bedenken kan. Want weet je, misschien weet u dat wel, maar de mens die ziet graag in vakjes en in hokjes. Dan weet je maar waar je aan toe bent. De hokjes en vakjes geven ook vaak het idee dat we op de situatie een beetje grip blijven houden. De mens over het algemeen heeft dat gewoon nodig. Dan is het meestal van, jij vindt dit, nou dan is dat is zo, dat, dan plaats ik je in dat vakje. Maar als jij het zo ziet, ja, dan is er weer een heel ander vakje voor. Maar Romeinen 9, ja, en ik wil eigenlijk zeggen, lieve mensen, Romeinen 9 is helemaal anders. Romeinen 9 is belangrijk. En bij iets belangrijks, nou, dat weet u nu al, dan hoort eigenlijk weer de violist op het dak iets te spelen. Een hele mooie melodie. Een melodie die bestemd is voor het hart. Want Romeinen 9 zegt zoiets moois. En dat wil ik u graag vertellen. Als je dan begint bij 9, het eerste vers, deze, dan begrijp je natuurlijk dat er 8 hoofdstukken voor zijn. En in die hoofdstukken is er eigenlijk 1 groot overkoepelend thema. En dat is trouw. God is trouw. En Paulus zegt, daar ben ik helemaal vol van. En daar wil hij over juichen. En dan zie je eigenlijk dat Paulus zoekt naar woorden. En zoals hij dat dan doet, om gewoon maximaal iets mee te geven. En hij wil dat degene die dan lezen in die brief, en vandaag zijn jullie dat eigenlijk allemaal. Hij wil dat jullie eigenlijk dat maximale begrijpen van de trouw van God. En hij laat zien dat God ook zelf geloof heeft in zijn beloftes. En dat gaat dwars door alles heen. En dan zie je dat God heeft vertrouwen in wat hij heeft beloofd. En dat handhaaft. Zelfs ondanks het verwerpen van zijn zoon. Het kruis. Hij blijft erin geloven. En om te laten zien dat dit heel belangrijk is, zegt hij dan hier in hoofdstuk 9. Dit is waarheid. En dit is geen leugen. Door mijn geweten. En door de Heilige Geest. Let op, hè. Paulus gebruikt hier 4 keer om dit te onderstrepen. Let goed op, hè. Het is 4 keer. Dat is belangrijk. En wat is dan belangrijk? Nou, dan begint hij dus op te schrijven. En dan zegt hij deze woorden. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Nou, ik denk, dit moet misschien wel even een plekje krijgen. Dit moet misschien wel even een beetje landen. En dan denk je misschien, nou Paulus, wat is er nou met je aan de hand? Wat is er nou? Je zegt eerst heel nadrukkelijk, let goed op. Hier komt iets belangrijks en dan zeg je, ik heb pijn. En toch zit hierin de sleutel. Romeinen 9 is eigenlijk een gebed. Nou, Juri heeft het net aan u voorgelezen. Hij heeft dat keurig netjes gedaan. En het laatste woord daarvan was dan ook, dat was dan ook het woordje amen. En dat is dan dus einde gebed. En wat doet Paulus? En dat is bijzonder. Hij neemt ons mee in zijn gebed, in zijn persoonlijk gebed tot God. Hij neemt ons mee in zijn eigen hart. En we gaan zien wat er in het hart leeft van Paulus. Dat is op die plek waar dat die emoties zitten en die gevoelens. En daar zit nu de pijn. En hij zegt, ik heb veel verdriet. En ik wil dat jullie, die dit allemaal meelezen, met mij gaan meeleven. En dat je met me meebidt, want ik heb smart. Nou, wat is smart? Dat woordje smart, dat kennen we eigenlijk uit het boek Genesis. Dat is waar dat God tegen de mens, Adam en Eva, spreekt. Ik zal het u laten zien. Zeer vermeerderen zal ik de moeite uw zwangerschap. En met smart zult gij kinderen baren. Nou ben ik natuurlijk niet echt een expert op het gebied van bevallingen. Maar toch, als u een bevalling heeft meegemaakt, dan weet u wat dit betekent. Op het moment van bevallen, dan is er gewoon even geen violist. Dan is het gewoon heel hard werken voor de vrouw, voor de moeder, die gaat bevallen. En dan is er dus smart. En er is pijn en er zijn tranen. En dit bedoelt Paulus als hij vanuit zijn hart schrijft door zijn tranen heen. En ik zou me zo voor kunnen stellen dat hij eigenlijk zou schrijven, nou, sorry voor de inktvlekken op het papier. Die zijn van mijn tranen toen ik het aan het schrijven was. Dat woord smart, dat komt dus eigenlijk al uit Genesis. Als u kijkt in een Griekse vertaling, dan van het boek Genesis, dan staat daar dus hetzelfde woord voor smart als in Romeinen 9. En daar heeft het te maken met iets dat natuurlijk heel moeizaam gaat. En dat het veel pijn kost en dat het tranen kost. Net als een bevalling. En die vergelijking is ook wel heel mooi. Want die bevalling die wijst naar dat wonder wat gaat komen. Dat wijst naar die geboorte van een kind. En het zal voor u net zo zijn als voor mij. Voor mij zal dat altijd een wonder blijven als daar een kind wordt geboren. Nieuw leven dat gaat komen. En als dat geboren gaat worden, dan hoort daarbij een hele nieuwe levensverwachting. Met een heel nieuw toekomstperspectief. En bij dat komen van dat kind, daar hoort dan smart bij. Nou, dat weet iedere moeder. Vaders weten dat ook. Er is geen enkele moeder die eigenlijk zegt, nou, over een uurtje gaan we koffie drinken. En ik ga even baren. Over een uurtje ben ik klaar. Nee, baren, dat weet u allemaal, dat gaat gepaard met smart en met pijn en met tranen. En met alle energie die je maar in je hebt. Ja, ik heb dat natuurlijk zelf ook wel meegemaakt. Dan bij ons thuis, dan dus met de bevallingen van onze drie kinderen. En de smart en de pijn en de tranen, die zijn er volop. En het lijkt wel of dat emoties allemaal door elkaar schieten. En ik kan u vertellen, dat was niet alleen bij de moeder zo. Dat was ook bij de verloskundige. Dat was ook bij mij zo. En ik weet natuurlijk wel, met een vader staat natuurlijk altijd maar een beetje bij. Je doet je best. Je houdt een hand vast en je loopt voortdurend in de weg. En je wil helpen, maar dat gaat eigenlijk ook helemaal niet. Waarom zijn vaders er eigenlijk bij? Sinds wanneer is dat? Maar een bevalling die gaat met smart. Dat weet iedere moeder, dat weet iedere vader. Hou dat even vast. Hou dat even vast. We zitten nu in hoofdstuk 9. Maar in hoofdstuk 8, waar we het ook over gehad hebben, daar heeft Paulus het ook over weeën van een bevalling. Hij zegt daar dat het lijden voorbij gaat als het nieuwe is gekomen. En hij zegt daar dat de ganse schepping zucht en in barensnood is. Dus als hij zo schrijft in hoofdstuk 9 over smart, dan is zijn gedachte bepaald bij dat nieuwe wat er aan zit te komen. Dus ja, Paulus heeft pijn, maar het is pijn met een verwachting erbij. En die verwachting is het toekomstperspectief van het volk Israël. Nou, dat kun je dus alleen al halen uit het woordje smart. Ik vind het altijd wel mooi als dat zo naar voren komt. En eigenlijk deze smart, die dan dus Paulus bedoelt, die heeft in zich natuurlijk dat negatieve van de pijn, maar ook dat positieve, dat zit daar ook al in. En dat is heel mooi als Paulus dat zo, dat woordje smart gebruikt. En de toekomst van het volk Israël, dat staat hier natuurlijk centraal. En in dit stukje gebed, wat we nu met elkaar lezen, gaat hij de belofte voor dat volk, wat gegeven is, gaat hij herhalen. En daarmee laat hij dan zien de trouw van God. En dan zegt hij, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Nou, u hoort het, hier spreekt het hart van Paulus. En ik denk, dat moet u ook heel goed begrijpen. Want hij is begaan met zijn eigen volk. Hè? Mijn verwanten naar het vlees, het Joodse volk. En hij zou zijn leven wel willen geven voor hen. En dan gaat Paulus opnoemen wat dan dus al die voorrechten van dat volk Israël zijn. En daar staat immers, zij zijn de Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. En de beloften. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles. God te prijzen tot een eeuwigheid. Amen. Einde gebed. Paulus zegt, dit is het volk van God. En dit zijn de voorrechten die daarbij horen. Deze beloften zijn bestemd voor dit volk. En wat Paulus doet, is eigenlijk dit. Hij zet het volk, dat God heeft geroepen, weer op zijn plek in Gods plan. En hij zegt, al die beloften die gedaan zijn aan het volk Israël, die blijven gewoon staan. En wat er ook is gebeurd, zelfs niet door een kruis, dat wordt niet veranderd, daar wordt niet aan gerommeld, volstrekt niet. God is trouw. En die belofte van God, die hangt niet af van wat mensen ervan maken, of wat ze doen, of wat ze niet doen. Want die belofte, die is niet gegrond in mensen, ook niet in ons. Ik denk, als wij de grond zouden zijn van die belofte, ja, weet u, dan denk ik, dan kunnen we misschien beter de zaak maar gewoon sluiten, want dan wordt het gewoon een hele wankele zaak. Maar ik denk, prijs God juist. He, prijs hem, want het zijn zijn beloften en zijn beloften dragen ons, mij en u, en ook het Joodse volk. En dat is de rijkdom die zij hebben. En die zij ook bezitten en die onvervreembaar zijn. Die worden hen niet afgenomen. En de omstandigheden, dat begrijp ik, die laten ons wel eens wat anders denken. Die laten ons denken dat het anders zit. Dat klopt. He, misschien kijk je naar het volk Israël en denk je, nou, wat daar allemaal gebeurt, jullie maken er ook niet zo heel veel van. Jullie hebben nog heel wat te leren daar in het Midden-Oosten. Altijd dat gerommel met die Palestijnen en de Gaza-strook en straaljagers die neergehaald worden. Maar bedenk dan, God is niet een God van de vakjes. Hij is niet een God van hokjes. Hij is geen God van jij wel en jij niet. Maar hoe zit het dan wel? God is de God van de schepping. En hij is aan het scheppen. Misschien denk je, ja, die schepping waar je het over hebt, ja, dat is ook wel heel lang geleden. Dat is heel lang geleden geweest. Nou, dan kan ik u vertellen, die schepping die is gewoon volop bezig. En daar zitten we gewoon middenin. En zijn volk is in wording, in ontwikkeling. En eerlijk gezegd, zijn wij dat eigenlijk ook. Wij zijn ook in wording, wij zijn ook niet af. En zo is God, hij is op weg. En misschien kijk je naar jezelf en denk je ook, nou ja, misschien maak ik er zelf ook niet zo heel veel van. Dat kan dat je dat denkt. En dan mag je ook weten dat hij ook in jou aan het werk is. Hij is de schepper, maar hij is ook jouw schepper. En dat wat nu misschien nog niet zo is, er wel kan komen. Hij is bezig. Het is in wording. Hij is bezig om zijn beloftes uit te gaan werken. Nou, Vader is aan het werk. Met zijn volk. En ook met ons. Met jullie. Met mij. En die beloften die hij heeft gedaan voor de toekomst, die gaan ook in die toekomst realiteit worden. En daar ligt onze grote rijkdom. En het vertrouwen op die beloftes die God gegeven heeft, dat maakt in ons hart die melodie. Dat geeft die melodie. Een melodie die zo mooi kan klinken. Een melodie die onze omstandigheden waar we in zitten, waar we mee te maken hebben. Die melodie zal dat ver overstijgen. En ik denk als je zo boven die omstandigheden uit gaat komen. En dan ga je aan de hand van, ja, dan ga je eigenlijk overal God inzien. Want hij is overal bezig. En je gaat zien dat hij het is die jou draagt. En dat hij het is die je ook vasthoudt. En dat hij het is die je leven zoveel kracht geeft. He, dat mag die mooie melodie van je hart zijn. Nou, dan denk ik dat ik een klein beetje ga samenvatten. Onlangs sprak ik iemand en die zei eigenlijk dat hij dat wel heel fijn vond als we een klein beetje een samenvattingje zouden kunnen maken aan het eind. Nou, wat heeft u vandaag nou gehoord? En wat was belangrijk? Wat moet u vasthouden? De violist. Was de violist belangrijk? Nou, de violist op het dak was alleen maar een voorbeeld. En die violist die verwijst misschien wel naar die mooie melodie van het hart. Maar de violist mag u eigenlijk gewoon vergeten. De violist is niet belangrijk. De omstandigheden dan. Zijn de omstandigheden waar wij mee te maken hebben belangrijk? De ups en de downs, moeten we dat ook maar vergeten? Nou, dat mag wel, maar dat kunt u niet. Dat kunt u niet. U kunt zich niet buiten de omstandigheden sluiten. Want omstandigheden, daar hebben we gewoon voortdurend mee te maken. We kunnen het niet opzij zetten, maar leven met onze omstandigheden. Ongeacht hoe die zullen zijn. En u weet zelf hoe uw omstandigheden zijn. Maar zonder dat ze ons ter neerdrukken. En zonder dat je gebukt gaat onder die omstandigheden. Dat kan wel. Dat kan wel. En dat hebben wij ook nodig. En daar heeft God ons nou iets voor gegeven. En dat is de kern van vandaag. En die is belangrijk. Die kern van vandaag die zit in de verbinding tussen Romeinen 8 en 9. En ik weet zo op het oog twee hele aparte gedeeltes. Waar bijna iedereen een lijn doorheen trekt. Dit is de grens. En daar zit nou voor vandaag juist de kern. 8 en 9 zijn eigenlijk verbonden door een hele dikke rode draad. En dat mag u niet vergeten. En die moet u meenemen als u hier vandaan gaat. En wat is die rode draad? Nog een keer. God is trouw. Trouw, zijn trouw. Daar staat eigenlijk boven. Met hele grote letters. God is getrouw. God is trouw aan zijn beloftes. En hij zal doen wat hij heeft beloofd. En dat is hetgeen wat ik u vandaag eigenlijk wil meegeven. Vergeet dat niet. Vertrouw hem op al uw wegen. Dan zal zijn trouw. De melodie ook zal worden, dan zal zijn trouw ook de melodie worden van uw hart. Amen.